Geweldig om hier te zijn. Geweldig om deze NY Sunday te mogen organiseren. Zoals ik al bij de opening ook zei, we vinden het een voorrecht dat we als jeugd de kans krijgen om één zondag per jaar een dienst te mogen organiseren. En dat is niet om te laten zien hoe geweldig wij zijn en hoe geweldig wij er een feestje van kunnen maken. Maar voor ons doen we dit om de gemeente te kunnen dienen. We willen laten zien wat God bij de jongeren aan het doen is. Maar bovenal willen we de gemeente dienen. We willen laten zien dat er een nieuwe generatie aan het opstaan is. En dat heeft niks met leeftijd te maken of hoe hip je gekleed gaat. Ik ben nu vader, dus ik probeer een beetje extra mijn best te doen. Nee, dat heeft te maken met een generatie mensen die het woord van God pakken en het woord van God de allerhoogste plek geven. En als u deel bent van die generatie, zeg dan alsjeblieft hartstikke luid amen nu. Oh, gelukkig. Vanochtend wil ik het gaan hebben over ons nieuwe jaarthema. Renewed. Bedankt voor het enthousiasme. Thank you for jullie enthousiasme. Even een kleine kennisquiz. Wie weet nog het thema van vorig jaar bij de jeugd? Taken territory, dankjewel Robert. Ik hoopte dat de volwassenen het zouden weten. Want jij bent ook volwassen hoor, maar... en wie weet hem nog van het jaar daarvoor? Victorious Faith. En het jaar daarvoor? Kijk, het zit er goed ingeramd. Geweldig. We pakken elk jaar bij de jeugd één jaarthema en dan gaan we het hele jaar daarmee aan de slag. En we hebben dus 4 jaar geleden het thema Walk by Faith gehad. Zijn we het fundament gaan leggen van wandelen in geloof. Van het woord van God pakken en het woord van God geloven ongeacht omstandigheden. Het jaar daarna zijn we het een niveau dieper erover gaan hebben. Namelijk Victorious Faith, het overwinnende geloof. Hoe kan je nou als jong persoon midden in de samenleving staan, midden in deze duistere wereld, maar toch overwinnend zijn. Je licht laten schijnen en niet overweldigd worden door de duisternis, maar juist de duisternis overweldigen. Heel simpel, het licht overwint altijd de duisternis. En dan vorig jaar, Taken Territory. En wat we daar toen voor het eerst deden, was dat we elke maand weer een apart subthema pakten. En we hadden natuurlijk het thema Taking Territory. We nemen een grondgebied in bezit en dan deden we elke maand een nieuw gebied. En dat sloeg zo goed aan, we dachten, we doen dit jaar ook weer. Dus dit jaar was jaarthema Renewed. En dat gaat over onze nieuwe identiteit. Amen? Over wie wij zijn in Jezus Christus. Als je naar de wereld kijkt, dan is dit het nummer 1 ding wat wordt aangevallen. Niet alleen in de wereld, helaas ook in de kerk. Identiteit. Mensen vragen zich af, wie ben ik? Wat is mijn doel hier op aarde? Dingen als die vroeger heel gewoon waren en heel normaal waren, worden nu aangevallen. Man, vrouw, bijvoorbeeld. Je merkt dus, hier ligt een bepaalde druk op. En wij geloven, als de duivel iets wil dat we het ergens niet over moeten hebben, moeten we 2 keer zo hard erover gaan hebben. Dus dit jaar gaan we het hebben over onze nieuwe identiteit in Jezus Christus. De tekst die we daarbij hebben is Efeze 4, vers 23 en 24. Dat je vernieuwd wordt in de geest van je denken en je bekleedt met de nieuwe mens. Wist je dat er zoiets is als een nieuwe mens? Wist je dat op het moment dat jij tot geloof kwam, dat je je hart aan Jezus geeft, dat je je liet dopen en vervuld werd met de Heilige Geest, wist je dat je vanaf dat moment een compleet nieuwe schepping bent? Amen? We hebben die tekst wel eens op het scherm staan, hè, tijdens de bekeringsoproep. Volgens mij 2 Korinthe 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie je, alles is nieuw geworden. En dat horen we zo vaak, dat wordt gewoontjes. Dat wordt gewoon normaal zo'n tekst van, oh ja, die hoort bij de bekeringsoproep. Maar we hebben denk ik niet gepakt en niet beseft hoe krachtig die tekst is en wat het echt betekent voor ons. Want er staat, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, een beetje is nieuw geworden. Hè? Wat staat er? Alles is nieuw geworden. Als wij in Christus gekomen zijn, dan zijn we niet een verbeterde, opgepoetste variant met een iets verbeterde identiteit. En een, weet je wel, oude Victor was een eikel en de nieuwe Victor, dat is een iets minder een eikel. Oude Victor, die had een beetje last van schelden. Nou, misschien de nieuwe Victor iets minder last van schelden. Eikel. Nee. Het is niet zo dat we een opgepoetste nieuwe variant van ons oude zelf geworden zijn. Nee, het oude is voorbij gegaan, amen. Alles is nieuw geworden. We zijn een nieuwe schepping, compleet nieuw. Maar dan moeten we ons afvragen, wat maakt ons dan nieuw? Wat is dan onze nieuwe identiteit? En dat is de vraag die we ons dit jaar gaan stellen. Wat is jouw identiteit in Jezus Christus? De vraag die jonge mensen zich vaak afstellen, die ik mezelf ook gevraagd heb, is vaak, wie ben ik nou? In mijn tijd op de middelbare school had je echt van die groepjes, weet je wel, van die kliekjes. Misschien herken je het nog wel van, je hoorde of bij de gothics, of bij de mensen die naar rapmuziek luisterden, of op de manier waarop je je kleden, weet je, op die manier hoorde je altijd bij een subcultuurtje en een subgroepje. Nou, wij gaan een nieuwe subcultuur beginnen. De renewed subcultuur. Een jonge generatie die weet wie ze zijn in Jezus Christus. En die daardoor sterk kunnen staan in deze wereld, omdat ze diepe wortels hebben in het woord van God. En omdat ze niet heen en weer geslingerd worden door allerlei winden en door wat er in de wereld allemaal gebeurt, maar dat ze sterk kunnen staan. In Jesaja wordt gesproken over wilgen tussen het gras van deze wereld. Daar geloof ik voor. Dat er hier een generatie op staat van jonge mensen die sterk staan als bomen tussen het gras van deze wereld. Wat er vandaag is en morgen weer voorbij is. Maar een generatie die zo staat en doordat zij bomen zijn, kunnen zij bescherming gaan bieden aan heel veel mensen die op zoek zijn in deze wereld. Want als er één ding is wat op dit moment gaande is, is dat jonge mensen op zoek zijn naar het echte. En daarom is het zo belangrijk dat wij als jonge generatie die weten wie we zijn in Jezus Christus, dat echte gaan aanbieden aan de wereld. Amen. Maar goed, als je echt gelooft dat je een nieuwe schepping bent, als je echt weet wie je bent in Jezus Christus, dan betekent dat dat je anders gaat handelen, anders gaat praten, anders gaat zijn, anders gaat doen. Toch? Dat is ook wat we uit die tekst halen. Enerzijds word je vernieuwd in de geest van je denken. Dat heeft te maken met geloof. Dat heeft te maken met, eigenlijk hersenspoelen noemen we dat. Dat je denken vernieuwd wordt door het waterbad van het woord. Dat je je continu vult met het woord van God. Dat je continu eigenlijk hoort wat God over jou zegt. En dat je dat een hogere plaats in je leven geeft. En die stem duidelijker laat klinken dan je eigen stem. Wat je zelf denkt, wat je zelf van jezelf vindt. Of wat andere mensen misschien van jou hebben gezegd, wat andere mensen van jou vinden. Misschien groei je wel op in een gezin waar er nooit iets positiefs wordt gezegd. Of misschien ben je juist heel fijn opgegroeid, zoals ik. Mijn moeder zit hier op de eerste rij. Die gaf me altijd complimentjes, die bemoedigde me altijd, die leerde me over mijn gevoelens praten. Maar ongeacht wat je achtergrond is, nou heel fijn zoals ik, of misschien iets minder fijn, we hebben allemaal hetzelfde woord van God gekregen. En in dat woord van God staan dezelfde dingen die op mij van toepassing zijn en op jou van toepassing zijn. En als we allemaal voor besluiten dat woord van God te pakken en dat woord van God de hoogste plek in ons leven te geven en te kiezen, ik ga daarnaar luisteren en niet naar mijn eigen stem of mijn eigen gedachten of wat de vijand over me zegt, dan wordt je denken vernieuwd. En dan het tweede is het bekleden met de nieuwe mens. Je ziet de passiviteit in het vernieuwd worden van je denken, dat is iets wat jou overkomt. En dan de tweede is, jij moet je bekleden met de nieuwe mens. Dus enerzijds mag je ontvangen. Je mag bij de jeugddiensten op zondagochtenden onder het woord van God zitten. Ontvangen het woord van God. Door de week naar preken luisteren, naar podcasts luisteren. En je denken vernieuwen en gewoon ontvangen. En dan anderzijds, dat is het stukje geloven. En dan anderzijds is er het stukje doen. Dan moet je die nieuwe mens ook gaan aantrekken. En daarna gaan handelen en daarna gaan wandelen. En wat ik zei. Als we echt geloven dat het oude voorbij is gegaan, dat alles nieuw geworden is, dan ga je anders zijn. Dan ga je opvallen. Dan ga je anders praten, anders lopen, anders bewegen, anders doen. Amen. Ik keek laatst een documentaire op Netflix over de diamantenhandel. Misschien hebben sommige mensen hem gezien. Ik ben de enige nerd die... Oh, nog één persoon. Twee. Ik vond het interessant. Ik had even een keer tijd over, dus ik denk, ik ga die documentaire kijken over waarom diamanten nou zo'n waardevol item geworden zijn. En ze interviewden daar een Joodse zakenman. En die man is eigenlijk zeg maar de godfather van de diamanten. Dat is de man die zo'n beetje alles in de hand heeft wat betreft de waarde van diamanten. Zo'n beetje alle diamanten gaan door zijn hand heen en hij bepaalt hoeveel zo'n ding waard is. Dus ze interviewden hem van, goh, hoe bent u nou begonnen in deze business, in deze handel? En een Joodse man, New York. Dus hij vertelde hoe hij als 15, 16-jarige jongen begon door gewoon diamantjes van deur tot deur te gaan verkopen. Blijkbaar kon dat toen gewoon van deur tot deur, had hij een doos diamantjes mee. Dan zei hij, hallo, wilt u een diamantje kopen? En we hebben geleerd hier hè, van Pastor Richard over de cultuur bij de Joden, dat zij geloven in erfenis bij leven. Amen? Ik dacht dat iedereen in slaap gevallen was, joh, Mark. Erfenis bij leven. En dus hij vertelde ook dat zijn moeder tegen hem zei, toen hij net wou gaan beginnen in die handel. Ze zei, zoon, ik wil dat je $5,000 van mij accepteert als jouw erfenis. Om je een duwtje in de rug te geven en je zetje te geven om, weet je wel, succesvol te gaan worden. En hij zegt, nee mam, ik hoef dat niet. Heel lief bedoeld, maar ik wil een self-made man zijn. Ik wil mijn eigen succes maken. Dus nee, ik hoef het niet. Maar zijn moeder bleef maar aandringen. En ze zegt, weet je wat je doet? Neem een €5,000 aan. Stop het in je binnenzak. Je hoeft het niet uit te geven. Neem het gewoon met je mee. Want zij zei, als jij rondloopt met $5,000 in jouw binnenzak over straat, dan ga je opeens op een heel andere manier gedragen. Je gaat anders lopen. Je gaat anders praten. Want je weet, hé, of je het nou koopt of niet, ik heb $5,000 hier. Ik ben al succesvol, ik heb het al gemaakt. Ik heb het niet nodig dat jij mij helpt, ik ben er al. En dat is dezelfde manier waarop het, wanneer wij die download ontvangen vanuit hoe God ons ziet, hoe wij anders kunnen gaan lopen, anders kunnen gaan praten, anders kunnen gaan zijn. Wanneer wij echt weten wie wij zijn in Jezus Christus, dan ga je het merken. Ga je opeens zo naar school lopen. Karim? Ga je anders praten? Je gaat opeens niet meer je eigen angsten en twijfels praten, maar je gaat zeggen wat God over jou zegt. Amen. In Johannes 4, vers 17 staat, want zoals hij is, Jezus is, zijn ook wij in deze wereld. Dus eigenlijk, daar kunnen we de rest van de dienst over praten. Zoals Jezus is, zo zijn wij in deze wereld. Wauw. Dat betekent, zoals Jezus rondging, zoals Jezus liep, zoals Jezus sprak, zoals Jezus zich gedroeg, zoals hij omging met mensen, zoals hij wonderen en tekenen had, zo zijn wij in de ogen van God, ook in deze wereld. En misschien heb je nu direct allemaal gedachten, dus die zegt, ja Victor, nee, ik kan niet over water lopen en ik kan geen wonderen doen. En als ik broodje breek, dan zijn het er maar twee. Ik ben helemaal niet zoals Jezus. Hey, maar het is wel wat God over jou zegt. Amen. En dat is de uitdaging voor ons. Om ervoor te kiezen dat wat God over ons zegt hoger te plaatsen, boven onze eigen gedachten, boven onze eigen twijfels. En te zeggen, ik kies ervoor dat te geloven. Amen. Ik kies ervoor om ondanks alles te geloven dat ik ben zoals Jezus is in deze wereld. Ik zie het misschien nog niet zo heel erg, maar God zegt het, dus het is zo. Amen. Eigenlijk hè, is dat de hoogste vorm van nederigheid die we kunnen hebben. Het voelt misschien hoogmoedig voor ons Nederlanders. Dat we op deze manier over onszelf gaan praten en over onszelf gaan denken. Dat druist een beetje in tegen onze Calvinistische cultuur, om het maar zo te noemen. Maar eigenlijk is dit het meest nederige wat we kunnen doen. Want wat is trots? Wat is hoogmoed? Hoogmoed is, waarom werd de duivel uit de hemel geschopt? Hij ging zichzelf boven God plaatsen. Hij ging zichzelf boven wat God had gezegd plaatsen. En daarom werd hij nederig gemaakt. Maar als wij ervoor kiezen onszelf te onderwerpen aan wat God zegt, dan is dat het meest nederige wat we kunnen doen. Het is niet trots, het is niet hoogmoedig, het is nederig. Het is heel nederig om te zeggen zoals Jezus is, zo ben ik in deze wereld. Want dat heb ik niet zelf verzonnen. Het zijn niet mijn gedachten, het is niet mijn idee. Als het aan mij lag, zou het niet hoeven. Maar God heeft het gezegd. Hij zegt het, dus ik kies ervoor, oké, dan breng ik mezelf maar in lijn met wat God zegt. Amen. Dat is echt de nederigheid. En het gaat nog verder dan dat. Petrus schrijft zelfs dat wij deel hebben gekregen aan de goddelijke natuur. Dat gaat weer een niveau dieper. Dat betekent dat wij als nieuwe schepping, amen, het oude is voorbij gegaan, we zijn een nieuwe schepping. dat die nieuwe schepping de natuur van God heeft gekregen. Dat wij dus, daarom heten we christen, mini-christussen zijn. Kleine gezalfden, net als Jezus, op deze aarde. En de manier om dat dan ook te gaan zien in je leven is, geloof ik, door simpelweg ervoor te gaan kiezen als volk van God, als kerk, als lichaam van Christus, te zeggen, oké, Heer, als u het zegt, bewijs het dan ook maar. Ik ga het geloven en ik ga erin uitstappen. Ik ga mezelf bekleden met die nieuwe mens en laten we dit avontuur aangaan. Amen. Oké, een hele lange introductie voor het jaarthema Renewed. En zoals ik net al zei, hebben we dus elke maand een apart... Dankjewel, Lyle. Oh, je wist dat ik het nodig had, hè? Hebben we elke maand een apart subthema. En vandaag wil ik eigenlijk gewoon een korte samenvatting doen van die subthema's. We gaan gewoon naar aparte elementen kijken van onze nieuwe identiteit. Eigenlijk gaan we kijken naar hoe Jezus is en weten we daardoor wie wij zijn. Dus Jezus is rechtvaardig, daarom zijn wij rechtvaardig. Jezus is geliefd, daarom zijn wij geliefd. Jezus is heilig, daarom zijn wij heilig. Jezus is gezegend, daarom ben ik gezegend. Dat zijn de onderwerpen die ik vandaag wil behandelen. En dan in 2024 gaan we met de jeugd nog door naar... ik ben overwinnaar, ik ben vrij, ik ben geroepen, ik ben vrijmoedig en ik ben anders. Maar vandaag wil ik met jullie behandelen... ik ben rechtvaardig, ik ben geliefd, ik ben heilig en ik ben gezegend. Ben je er klaar voor? Halleluja. Allereerst, ik ben rechtvaardig. Mag je even met me opslaan, Hebreeën hoofdstuk 8. En dan wil ik vers 12 lezen. Hebreeën hoofdstuk 8... Vers 12. Als je er bent mag je zeggen, prijs de Heer, of halleluja. Ik ga hem lezen. Daar staat, want ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn. En aan hun zonde en aan hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. Ik merk zo vaak nog bij christenen dat er heel veel zondebewustheid in zit. Je merkt het aan de manier waarop men praat, de manier waarop men zich gedraagt. Wanneer ze een keer de fout ingaan, een keer de mist ingaan, komt er heel vaak de vijand binnen met angst en met schuld en met schaamte. Dat is altijd de tactiek waarmee hij werkt. Hij gaat je bang maken om dicht bij God te komen. Hij gaat jou schuldig laten voelen. En hij gaat jou schaamte geven. Hij gaat jou proberen te verwijderen van die intimiteit die er in Jezus Christus is. Ik heb direct goed nieuws voor je. Die nieuwe schepping die je bent, wat in 2 Korinthe 5 vers 17 staat, dat begint met daarom als iemand in Christus is. Het oude is voorbijgaand, nieuw is gekomen. Nieuwe schepping. Onze nieuwe identiteit vinden wij in Jezus Christus. Amen. De Bijbel zegt, Paulus schrijft daar veel over, dat wij in hem, in Jezus geplaatst zijn. Dat betekent... dat jouw identiteit dus niet los te koppelen is van wie Jezus is. Jij en Jezus zijn als het ware door de bekering en de doop helemaal één gemaakt. Wanneer de Vader naar jou kijkt, ziet hij dus ook niet Nienke zoals Nienke zichzelf waarschijnlijk ziet. Maar wanneer hij naar Nienke kijkt, ziet hij Jezus en Nienke verscholen in Jezus. Amen. En vaak zijn wij ons nog heel erg bewust van wat we allemaal zelf doen. En dat komt door onze erfenis die we vanuit Adam hebben gekregen. Hè? Die kozen voor om te eten van de boom van kennis van goed en kwaad. En heel vaak hebben wij ook nog die kennis van goed en kwaad. We zitten continu te oordelen, dit is goed, dit is kwaad in je eigen leven. Of misschien over andere mensen. Oh, vandaag heb ik het heel goed gedaan, want ik ben begonnen met mijn Bijbel te lezen. En ik heb zeker 10 minuten geworshipped. En nou, nu is God wel blij met me. Zeker, God is blij met je. Maar dat heeft niks te maken met jouw prestaties of jouw gedrag, lieve vriend. God is blij met je omdat jij in Jezus Christus bent geplaatst. Omdat jij gehoorzaam bent geweest door simpelweg te zeggen... Heer, ik geloof dat u, Jezus Christus, de gezalfde bent en ik geef mijn leven aan u. En je bent gehoorzaam geweest tot in de doop. Daarmee werd je vereenzelvigd met Jezus in zijn dood. En je bent opgestaan in die nieuwheid van leven. Amen. En wanneer je dus in die nieuwheid van leven wandelt, ben je volledig één met Jezus Christus. En dat betekent dat hier wat hier staat in Hebreeën 8, dat dat voor jou waar is. God zegt hier, ik zal wat hun ongerechtigheden betreft genadig zijn en aan hun zonde en aan hun wetteloos gedrag, ik hou van deze details, beslist niet meer denken. Dit zegt God. God zegt, ik zal er beslist niet meer aan denken. Dus mijn vraag aan jou is, waarom denk jij er nog aan? Hallo, waarom zijn we elke dag nog bezig met te bedenken wat we allemaal wel en niet goed hebben gedaan? Dat is leven onder het oude verbond, dat is leven in die boom van kennis en goed en kwaad. Maar doordat Jezus gekomen is en het offer heeft betaald, zijn al jouw ongerechtigheden vergeven. Zoals hier staat, hun ongerechtigheden is genade tegenovergezet. En in 2 Korinthe 5 vers 21 staat, want hem die geen zonde heeft gekend, dat is Jezus, heeft God voor ons tot zonde gemaakt, zodat wij zouden worden de gerechtigheid van God in hem. Ik word hier zo blij van. Oprecht, ik word hier zo blij van, want dit betekent dat wij de gerechtigheid van God hebben. Niet onze eigen gerechtigheid, niet wat we zelf proberen op te poetsen en te doen met ons gedrag en een beetje beter je best doen. Nee, wanneer God naar jou kijkt, heb jij dezelfde gerechtigheid als Jezus Christus. Nou, ik heb een inzichtgevende vraag voor je. Was Jezus Christus rechtvaardig? Deed Jezus Christus foute dingen? Nee. Dus waarom zou je nog naar jezelf kijken, naar je gedrag, als God dat niet doet? Kijk naar jezelf in Jezus Christus. Wanneer jij jezelf ziet, mag je zeggen, dank u Heer, ik ben geplaatst in uw Zoon. In de geliefde. Daar gaan we het zo meteen over hebben. U houdt van mij. U bent blij met mij. Wist je? Natuurlijk weet je dat. Het eerste wat er gebeurde voor de start van de bediening van Jezus, toen hij zich liet dopen, was daar direct die liefde, die aanvaarding, die acceptatie, dat compliment van de Vader naar de Zoon toe. Hij zei, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik een welbehagen heb. Oud-Nederlands voor, ik hou van je en ik ben trots op je. Amen. Jezus had hier nog niks gedaan. Hij was gewoon simpelweg 30 jaar lang aan het timmeren geweest. En hier aan de start van zijn bediening kiest de Vader er bewust voor om daar aan het begin te zeggen, ik hou van je en ik ben trots op je, mijn Zoon. Voordat hij nog maar één ding gedaan had. Om het maar duidelijk te maken aan iedereen. Als Jezus het zelfs nodig had, hè, moet je eens over nadenken. Als Jezus het zelfs nodig had dit aan het begin te horen, hoeveel te meer? Dus ik wil je uitdagen, laat dat horen. Laat die stem horen. Wanneer de duivel komt met zondebewustheid, maak jezelf zo'n bewust. Dat doe je door gewoon simpelweg in het woord te duiken en die dingen te proclameren. Want hey, we zijn in Jezus, toch? Dus daar waar God dat tegen Jezus zegt, zegt hij dat tegen jou. Amen. Hij zegt het tegen mij. Het moment dat ik me liet dopen, uit dat waterbad opstond, zei God, oh mijn Zoon, ik hou van je en ik ben trots op je. Amen. En weet je, wanneer je die identiteit begint te bouwen, wanneer je dat begint te geloven, dan gaat je gedrag vanzelf veranderen. Want jouw gedrag wordt niet bepaald door... Ik heb het mooi opgeschreven, ik moet het even goed quote. Jouw identiteit bepaalt jouw gedrag. One-liner speciaal voor. Jouw identiteit bepaalt je gedrag. Als jij weet wie je bent in Jezus Christus, als je weet dat je dus rechtvaardig bent, dat je recht voor God kan staan, ongeacht wat voor dag je hebt gehad, dan gaat je gedrag vanzelf veranderen. Want genade is niet zomaar iets om jou te helpen uit zonde te komen. Het is de kracht van God om jou vrij te maken van zonde. Maar dat heeft niks te maken met je eigen werk en jezelf je best doen. Het is niet jouw gerechtigheid, nee, je hebt de gerechtigheid van God. En die gerechtigheid van God is vaak precies het tegenovergestelde van wat wij zelf denken. Wanneer wij denken, oh, ik moet beter mijn best gaan doen, dan is vaak het antwoord, gaan rusten in hem. Gaan rusten in zijn woord. Simpelweg in dat woord duiken en dat woord de hoogste plek in je leven geven. Als je één ding onthoudt vandaag, onthoud dan alsjeblieft dit. Wanneer we ervoor kiezen, als kerk, als lichaam van Jezus Christus, dit woord gewoon te pakken en gewoon simpelweg te geloven. Hoe het er staat en te zeggen, Heer, u zegt het, ik geloof het. Wat uw woord zegt, ik geloof het, ik ontvang het, ik heb het, ik doe het. Amen. Het tweede is, ik ben geliefd. Kijk, dit eerste element is superbelangrijk. Ik ben rechtvaardig, want doordat jij weet dat je rechtvaardig bent, durf je bij de Vader te komen. Maar vaak hebben we ook nog een gat in ons hart waar we liefde missen. He, door onze opvoeding en omdat we als mensen allemaal tekortschieten. We proberen ons best te doen, maar we kunnen nooit die agape-liefde geven zonder de Heer, zoals de Heer dat voor ons heeft. Maar hij geeft het puur en zonder weerhouden. Dus Efeze 1, vers 6 en 7 wil ik even lezen. Heeft u hieraan wat tot nu toe? Is het oké? Gelukkig. Ik ga vanaf vers 5 lezen. Efeze 1, vanaf vers 5 tot en met 7. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Daar zie je het weer, hè? Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begenadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Wij zijn volgens deze tekst in de geliefde geplaatst. We weten dat we in Jezus zijn, maar hier benadrukt het woord van God een ander element van wat de identiteit van Jezus is. En die identiteit geldt daarmee ook voor ons. Jezus is Gods geliefde zoon. Johannes 3, vers 16. Het is voor iedereen glashelder dat de Vader van Jezus houdt en Jezus van de Vader. Het is voor iedereen heel duidelijk dat daar een liefdesrelatie is en dat niks of niemand daartussen kan komen. Amen? Voor ons precies hetzelfde. We zijn door onze keuze gehoorzaam te zijn aan zijn woord, zijn wij in die geliefde geplaatst. En Romeinen 5 vers 5 zegt dat de liefde van God in ons hart is uitgestort door de Heilige Geest. Zoveel mensen, zoveel christenen zijn nog steeds op zoek naar die liefde. En die zijn op zoek naar een ervaring en naar een gevoel. En daar is niks mis mee. Begrijp me alsjeblieft niet verkeerd. We hebben het als mens allemaal regelmatig nodig om even liefde te voelen en acceptatie te voelen. Maar laten we ervoor kiezen om dat woord van God te geloven. En dan durf ik u te beloven dat het gevoel gaat volgen. Als wij gaan beginnen te proclameren, ik ben geaccepteerd in de geliefde, Jezus Christus. Als wij gaan proclameren, de liefde van God is in mijn hart uitgestort. In plaats van als een soort junkie alsnog van high naar high op zoek te gaan. Elke keer weer nodig dat je een ervaring hebt met God. En weet je wel, even zo'n heerlijk moment hebt. Een kippenvel. En ik ben er zelf heel vaak geweest. En ik hou van die momenten. En ik geniet van die momenten. En nogmaals, we hebben die momenten nodig. Maar ons gevoel volgt ons geloof. Het is niet andersom. Dus wanneer we ervoor kiezen te geloven, simpelweg, niet wat we zelf hebben bedacht, hè? Het zijn niet mijn woorden. Maar simpelweg geloven wat God zegt, namelijk, ik heb die liefde al in je hart uitgestort. Het zit er al. Je hoeft niet op zoek. Je hoeft het niet te verdienen. Je hoeft niet te presteren. Nee, je mag gewoon ontvangen. En dat ontvangen gebeurt simpelweg wanneer we zeggen, beginnen te proclameren wat hij zegt, namelijk, hey, dank u Heer, ik ben geaccepteerd, ik ben geliefd. Ik ben in Jezus Christus geplaatst. U houdt van hem. U houdt van Jezus, daarom houdt u van mij. Die liefde is in mijn hart uitgestort. Door de Heilige Geest kan ik die liefde gaan uitdelen aan andere mensen. En in Spreuken staat een tekst. Hij die, heel oud Nederlands, hou je vast. Hij die laaft, wordt zelf ook gelaafd. Volgens mij staat er in de HSV, hij die watert, wordt ook zelf gewaterd. En ik hoorde een prachtig voorbeeld van deze tekst, een mooie illustratie. Denk eens aan een tuinslang. Wanneer je de tuinslang pakt om de plantjes een beetje water te geven, om te sproeien in de tuin. Dan ben je aan het wateren eigenlijk, hè? Maar het allereerste wat schoon wordt, het allereerste wat water ontvangt, is die tuinslang. Toch? Je zet de kraan aan, je drukt op die knop van die tuinslang en het begint te sproeien. En de plantjes krijgen water. Maar het eerste wat water krijgt, is het water stroomt eerst door de tuinslang heen. Dus dat is wat die tekst hier spreekt. Wanneer wij ervoor kiezen niet op zoek te gaan naar dat gevoel, naar dat kippenvelmoment, maar gewoon te zeggen, Heer, ik ga andere mensen liefde geven. Ik ga andere mensen wateren. Dan belooft het woord van God dat hij die watert, hij die laaft, hij die andere mensen helpt, wordt zelf ook geholpen. Amen. Mijn ouders, we hebben inmiddels natuurlijk, zijn we met alle broers, zijn we bekeerd en dienen we de Heer. Maar dat was niet altijd zo, toch, mam? Er was een periode dat mijn oudere broers echt flink fout bezig waren en flink het in de wereld aan het zoeken waren. Maar met name mijn moeder en mijn ouders samen kozen ervoor. We gaan ons dit niet laten afleiden. En wij gaan Gods nood onze nood maken. En dan gaat God onze nood zijn nood maken. Wij gaan achter die jonge mensen aan die de Heer niet kennen, niet onze eigen kids. Nee, we gaan juist die jonge mensen proberen te bereiken waar misschien niemand voor aan het bidden is. Hey, jullie gingen elke week de straat op om jonge mensen tot Jezus te leiden en ze te bekeren. En ze hebben bewust ervoor gekozen om te zeggen, we gaan niet bezig met onze eigen nood, we gaan bezig met Gods nood. En Gods nood is dit, hij wil dat geen één mens verloren gaat, maar dat alle tot bekering komen. En ik durf u te garanderen, want ik weet het, ik heb het gezien in ons leven, in ons gezin. Wanneer we met z'n allen die keuze maken, dat besluit maken. We gaan niet bezig met onze eigen noden, met ons eigen dingetje, hier binnen de vier kerkmuren. Nee, we gaan bezig juist met dat wat Gods nood is, namelijk zijn hart die klopt voor het verlorene. Wij gaan ervoor kiezen te laven, te wateren, liefde uit te storten op ons werk, overal waar we komen. Ik durf je te garanderen, dan gaat God zich sterk maken voor jouw noden. Geloof je dat? Amen. Halleluja. En over liefde gesproken en evangelisatie gesproken, even een zijspoor hoor. Maar soms denken mensen dat we, wanneer we gaan evangeliseren of wanneer gaan zielen winnen of wat dan ook, wat we ook voor God doen, hebben mensen soms het idee dat we dan iets aan het doen zijn om Gods liefde te verdienen. Hè, dat zit er soms nog een beetje in. Maar dat is het tegenovergestelde van hoe het is. We hebben die liefde al ontvangen. We hebben die liefde al gekregen. De Bijbel zegt dat God ons eerst heeft lief gehad. Amen. Hij heeft ons eerst lief gehad. Hij heeft ons lief gehad. Hij heeft alles gedaan. En nu vanuit die liefde, vanuit onze liefde voor hem, gaan wij aan de slag. Dus ons denken is vernieuwd en we gaan ons bekleden met die nieuwe mens. We gaan ons gedragen naar die nieuwe mens. Dat is niet omdat we nog iets proberen te verdienen of nog proberen te presteren. Nee, dat is omdat die liefde die God heeft uitgestort in ons hart weer terugroept naar God. De Bijbel spreekt over the deep cries out to the deep. Amen. Over die diepte die het uitroept naar die diepte. Ik geloof dat het gaat over Gods hart en ons hart. Hij heeft zijn hart uitgestort voor ons. Hij heeft ons alles gegeven, zijn liefde gegeven. En nu kunnen wij vanuit die liefde die hij ons gegeven heeft, maar vanuit die liefde die wij weer voor hem hebben, voor hem aan de slag gaan. En even kort getuigenis. Afgelopen vrijdag zijn er 6 jongeren vanuit de jeugd op straat geweest om mensen het goede nieuws te vertellen. En hebben 9 jongeren een keuze voor Jezus gemaakt. Halleluja. Daar word ik blij van. Oké, moving on. Volgende is, ik ben heilig. Dan wil ik opslaan 1 Petrus 1, vers 16. Lekker Robert, bonuspunten. Je was er sneller dan ik. Ik ben er inmiddels ook. 1 Petrus 1, vers 16. Daar staat, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En heiligheid, heilig leven, is soms een thema waar een beetje een zwaar dingetje overheen ligt. Zodra we het in de kerk gaan hebben over heilig zijn, heilig leven, dan merk je, ik merk het nu niet hoor, maar dan merk je soms dat er in de zaal wat gebeurt. Dat iedereen zich een beetje vastklampt aan zijn stoel en nou gaan we wetticisme in. Nou gaan we opeens het Oude Testament weer in. Nou moet ik opeens weer mijn best gaan doen. Als ik niet heilig ben, is God niet blij met me. Maar ik heb goed nieuws voor je. Dat is niet wat ik aan het preken ben. Wat ik aan het preken ben, is dat we in Jezus Christus zijn geplaatst. Toch? Nogmaals, een inzichtgevende vraag dan. Is Jezus Christus heilig? Jezus is heilig. Daarom staat hier niet, doe heilig. Er staat, wees heilig. En nogmaals, ons gedrag wordt bepaald door onze identiteit. Wees is oud-Nederlands voor de jonge mensen onder ons. Wees is oud-Nederlands de gebiedende wijs, dankjewel schatje. De gebiedende wijs van zijn, niet van doen. Er staat eigenlijk, jij bent heilig, want hij is heilig. Amen. En nogmaals, ik geloof wanneer wij ervoor kiezen te geloven dat God zegt dat wij heilig zijn, dat je gedrag vanzelf gaat veranderen. Ik heb zelf zo'n getuigenis. Ik zat toen ik in mijn tienertijd zat, raakte ik op een gegeven moment verslaafd aan porno. Oh. Tam, tam, tam. Dat is natuurlijk niet zo heilig gedrag. En ik wilde daar ook heel erg vanaf, want ik wist dat het niet juist is. En ik wist, dit is niet Gods plan voor mij. Dat is zonde, hè? Zonde is je doel missen. En Gods doel met mij was dat ik een geweldig seksleven met mijn vrouw zou hebben. En pornografie helpt daar niet bij. Amen? Wauw, wat een sterke amen vanochtend. Dus ik was wel verslaafd. Ik kon er niet mee stoppen. En ik deed echt mijn best, weet je wel. Ik probeerde ermee te stoppen. Ik probeerde 40 dagen dan heel bewust te leven. En het dan 40 dagen niet te doen. En dan ja hoor, na dag 39, patjoe, op mijn neus. Totdat ik onderwijs kreeg over eigenlijk het stukje rechtvaardigheid. Over van Joseph Prince. Wie kent Joseph Prince? I'm righteous. You are righteous. Hij zei, je moet ervoor kiezen om simpelweg te gaan proclameren dat wat God zegt. Eigenlijk wat ik aan het preken ben. Dus ik begon 2 Korinthe 5 vers 21 te proclameren. Hij is tot zonde gemaakt, zodat ik de rechtvaardigheid van God zou worden in hem. En ik begon dat niet zomaar op enig moment te proclameren, maar het moment dat ik in zonde was gevallen, ging ik op mijn knieën en zei ik, Heer, ondanks mijn falen, uw woord zegt, ik ben rechtvaardig. U bent tot zonde gemaakt, zodat ik zou worden de gerechtigheid van God in u. En dat gaat zo tegen je hoofd in, hè. Dat gaat zo tegen je natuurlijke verstand in en hoe je het zelf als mens denkt dat het hoort te gaan. Je denkt, nee, dit slaat nergens op. God gaat nu echt niet naar mij luisteren. Maar weet je wat er gebeurde? Time went on, 3 maanden verder. Ik kijk terug, ik denk, huh? Ik ben er vanaf. Ik heb al 2 maanden geen porno gekeken, wat raar. Helemaal niet bezig en stressen en mijn telefoon niet in de slaapkamer en moeite doen. En ik zeg niet dat die dingen verkeerd zijn, maar ik zeg, geloof is een rust. Wanneer wij simpelweg heel rustig gaan staan op het woord van God en heel rustig dat boven ons eigen ideeën plaatsen, dan gaat het heel rustig, zoals Psalm 23 zegt, hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Het is fijn om met God te zijn. Amen. Het is heerlijk om in die rust met God te wandelen en te leven. En dan op een gegeven moment kan je inderdaad zeggen, ik ben heilig, want hij is heilig. Ik ben heilig, want hij is heilig. Ik leef heilig, want hij is heilig. Want ik heb me bekleed met die nieuwe mens. En de zonde heeft geen grip op mij. De dood heeft geen grip op mij. Ik ben gestorven met Jezus Christus en ik ben opgestaan in de nieuwheid des levens. En de genade van God is op mij en die rust op mij. Niet alleen maar om het te vergeven van de zonde, maar om me vrij te zetten van de zonde. Ik heb het heel veel gehad over dat wij in Jezus Christus zijn. Maar de Bijbel spreekt ook over, dit is het geheimenis. In Colossenzen 1 vers 27. Dit is het geheim dat Christus in u leeft. Ik ben in Jezus en Jezus leeft in mij. Ik ben de tempel van de Heilige Geest. En dat betekent dat ik niet alleen kan ontdekken wie ik ben in hem, maar dat ik ook kan gaan ontdekken wie hij is in mij. Amen. Ik stond hier vorige week natuurlijk te vertalen tijdens het profeteren. En ik hoorde heel vaak dat terugkomen. Ik geloof dat het een woord van de Heer is voor de gemeente. Dat we moeten ontdekken wie wij zijn in hem, maar ook wie hij is in ons. Hoe hij wil dat we leven. Dat we gaan regeren als koningen en priesters in dit leven. Amen. Dat we de kop zijn en niet de staart. Dat we enkel opgaan en niet naar beneden. Dat we hier in deze wereld geplaatst zijn zoals apostel Holder het preekte toen met die sleutels. Stond hij hier met die sleutels te gooien. En toen gooide hij ze op een gegeven moment naar pastor Irma. En zei hij, wie heeft de sleutels? Pastor Irma heeft de sleutels. Zo heeft Jezus de sleutels van dood, hel en het graf afgenomen. Hij heeft de duivel ontroond. Hij heeft hem publiekelijk tentoongesteld. Hij heeft hem gestript van al zijn macht. En hij heeft de kerk, hij heeft aan ons de sleutels gegeven. En wij zijn geroepen om hier op deze aardbol te regeren. Om deze wereld te laten zien dat hij de naam heeft gekregen boven elke naam. Amen. Maar dat vraagt van ons dat we hier serieus mee omgaan. Dat we zeggen, ik ben heilig, want hij is heilig. Ik bekleed me met die nieuwe mens. Ik ga anders leven. Ik ga anders gedragen. En niet vanuit mijn eigen werk of mijn eigen kracht, maar vanuit de rust. Door simpelweg het woord van God. Boven alles te plaatsen. In het Nederlands staat het niet goed vertaald. Maar in Psalm 138 vers 2 in het Engels staat daar dat God zijn woord nog heeft verheven zelfs boven zijn naam. Weet je, we weten allemaal dat die naam van Jezus Christus, dat die krachtig is. Daarom bidden we in die naam en proclameren we die naam. En we zingen over die naam. En in Efeze lezen we dat Jezus verhoogd is in de hemelse gewesten. Dat hij, wat ik net las tijdens de worship, dat hij die naam heeft boven alle namen. Maar wist je dat God ervoor gekozen heeft, zijn woord, dit ding hier, een nog hogere plek te geven en zijn woord te verheffen boven zelfs zijn eigen naam. Dus zoveel respect heeft God voor dit papieren boek. Het zijn zijn woorden. En ik geloof dat hij dat heeft, omdat het een tool is voor ons, een heel tastbaar ding, waardoor wij simpelweg kunnen gaan leven als die overwinnaars. Waardoor wij kunnen gaan regeren in dit leven. Waardoor wij de kop zijn en niet de staart. En dat brengt me dan ook bij het allerlaatste punt. Ik ben gezegend. Galaten 3 vers 13 en 14. Nog even eentje opslaan. Ben je nog met me? Galaten 3 vers 13. Ik ga snel lezen. Er staat: Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet door voor ons een vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Zodat de zegen van Abraham in Christus Jezus tot de heidenen zou komen. En zodat wij de belofte van de geest zouden ontvangen door het geloof. Wil je even voor een moment met me zeggen, ik ben gezegend. De Bijbel spreekt hier over de vloek van de wet. Nou, om te weten waar je dan dus van vrijgekocht bent, zoals hier staat, moeten we wel weten wat die vloek van de wet inhoudt. En dat kan je lezen, gaan we nu in verband met de tijd niet doen. Is ook helemaal niet leuk. Deuteronomium 28, moet je maar eens in je eigen tijd doorlezen. Maar lees dan ook even vers 1 tot en met 14, want dat gaat over de zegen. Maar de rest van de versen gaat over de vloek. En dat is het ene na het andere ellende. Dat gaat over rampspoed en armoede en ziekte en plaag en gewoon gedoe. Maar het goede nieuws is dat hier staat dat Jezus Christus ons heeft vrijgekocht van de vloek van de wet. En we weten dat wie de Heer vrijmaakt, die is waarlijk. Amen. Dus dat betekent dat wij ook als christenen in dit leven kunnen gaan rondlopen en proclameren: ik ben gezegend. Een van de aspecten van die vloek, een van de, denk ik, meest belangrijke dingen van die vloek, is armoede. Heeft te maken met financieel tekort. Jezus heeft de prijs betaald. Er staat ergens in een van de brieven dat Jezus, alhoewel hij rijk was, omwille van ons arm geworden is, zodat wij rijk zouden kunnen worden. Nou, sommige mensen zeggen dan, ja, dat rijk worden, dat is geweldig en dat is mooi, maar dat gaat natuurlijk niet over materiële zaken. Dat spreekt over geestelijke zegen. En dat is zo, natuurlijk. Hij zegent ons met geestelijke gaven. Hij heeft ons de Heilige Geest gegeven. Maar als we heel eerlijk zijn, als we lezen in het Oude Testament over het volk van God, dan zie je elke keer weer dat ze er bovenuit steken. Broeder Steve had het hier over Exodus hoofdstuk 1. Op maandagavond, daar staat dat die generatie van Jozef overleden was. Maar het volk van God nam toe in aantal en in welvaart. En eigenlijk staat er, ze staken er bovenuit in het land Egypte. Ze waren niet te ontkennen. En zo geloof ik dat we als kerk van Jezus Christus ook in deze maatschappij, ook wat betreft financiën, er bovenuit mogen gaan steken. Dat we met elkaar vrijmoedig mogen gaan zeggen: ik ben gezegend om tot zegening te zijn. En soms voelt dat een beetje, nou, misschien wel weer een beetje hoogmoedig, wat ik net zei. Voelt misschien een beetje arrogant, van ja, moet ik dan gaan pochen met hoe de Heer mij zegent? Maar eigenlijk hè, is dit wederom het meest nederige wat we kunnen doen als we gewoon simpelweg ons onderwerpen aan wat God zegt. We hebben het niet zelf verzonnen. We hebben niet zelf bedacht, oh, nou moeten we rijk gaan worden, want dan krijgt God de eer. Nee, hij heeft dat voor ons gedaan. Jezus heeft naakt aan dat kruis gehangen. Gestript van al zijn waardigheid en alle eer die hij verdient. En hij deed dat bewust ook om ons financieel te kunnen zegenen. Wanneer we ons leven in lijn brengen met wat hij zegt. Amen. En dat betekent dat we, wanneer we dat gaan doen, ook daar er bovenuit kunnen steken. Waarom is het zo dat alle... dat er geen één miljardair is die christen is? Waarom is het zo dat al die miljonairs in de quote 500... allemaal mensen zijn nou, die misschien iets minder heilig leven? Ik geloof dat we in de tijd leven dat het volk van God, de kerk van Jezus Christus, mag gaan opstaan. En ook hierin er bovenuit mag gaan steken, zoals Deuteronomium zegt in hoofdstuk 28, dat we de kop zijn en niet de staart. Dat wij hier bepalen op deze aarde. En daar heb je geld voor nodig. Iedereen weet, om ook maar wat dan ook te doen in dit leven, heb je toch echt wat cash nodig. Een blokje kaas kost tegenwoordig 8 euro. Dus ik heb ervoor gekozen, weet je wat? Ik kan maar net zo goed dan volledig voor die zegen gaan. Ik kan maar net zo goed gewoon volledig onderwerpen aan het woord en het plan van God. En gewoon te zeggen, Heer, oké, als dit uw plan is, ik ga ervoor. Ik geloof het, ik ontvang het en ik doe het. Amen. Maar de key is, de sleutel is, we zijn gezegend om weer tot zegening te zijn. God zegent jou, hij geeft jou voorspoed, hij geeft jou welvaart, hij geeft jou overvloed. En dat doet hij zodat door jou heen weer veel kan stromen, net als die tuinslang. Dat jij weer andere mensen kunt gaan zegenen. Dat jij boodschappen voor iemand anders kan gaan betalen. Dat je gewoon kan zeggen, hey, I got it. Ik regel het. Weet je wat een getuigenis dat is in deze wereld? Is speciaal in deze tijd, als iedereen het heeft over crisis, iedereen heeft het over recessie en naar beneden gaan. Maar in Job staat er, wanneer de wereld spreekt over het naar beneden gaan, dan zegt God, there's a lifting up. Er is een omhoog gaan. En zo geloof ik dat we als kerk ook omhoog moeten gaan. Dat we niet langer genoegen moeten nemen met onze comfortzone. Want heel eerlijk, hè, eigenlijk, als wij zeggen, ja, maar het is genoeg, zo, weet je wel, zoals ik het nu heb met mijn inkomen en mijn huis en mijn auto en mijn gezin, is dat eigenlijk niet heel egoïstisch, als we even heel eerlijk zijn? Als we zeggen, ja, maar het is genoeg voor mij. Wanneer God zegt, nee, maar ik wil niet alleen voor jou zorgen, ik wil voor een hele generatie door jou heen zorgen. Persoonlijk heb ik gekozen, Heer, wat u ook maar wil doen met mijn leven, doe het. Niet mijn wil, niet mijn plannen, niet mijn keuzes, niet mijn emoties. Heer, uw plan, uw wil. Ik leg mijn leven op het altaar. Daarom spreekt Romeinen 12 vers 1 over het levende offer. Ons lichaam. Dat is een levend offer. De meeste offers zijn al dood. Maar onze lichaam, onze ziel, onze oude manier van denken, dat wil nog wel eens de kop opsteken. Dat wil nog wel eens, wanneer we het op dat altaar hebben gelegd, er weer vanaf kruipen. Daarom moeten we elke keer weer kiezen. Heer, ik leg mijn leven op het altaar. Gebruik mij, gebruik mijn hele wezen, gebruik mijn hele leven. Tot eer en glorie van u. We zijn gezegend met de zegen van Abraham. We hebben nu niet zoveel tijd meer, maar lees het thuis eens een keer door wat dan die zegen van Abraham allemaal inhield. Die man was rijk aan vee, voor alle boeren onder ons. Die man was rijk aan goud, aan zilver, aan vele bezittingen. Wanneer er oorlog was, kwamen de koningen naar hem toe voor een leger. Hij stak er bovenuit. En als kerk van Jezus Christus gaan we er weer bovenuit steken. We gaan de kop zijn en niet de staart. We gaan het klimaat bepalen hier op aarde. Ben je met me?